Goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Dat lied dat we net misschien voor het eerst hoorden, misschien kent u het al, is een mooi lied. Welkom thuis. En we zingen ook De Vader geeft een feest. En dat roept onder andere Lucas 14 hè, in gedachten. Waarin het gaat over het feest van de Vader. En de gelijkenis die Jezus geeft van de dienaren hè, die erop uit worden gestuurd. En dat trof me toen we dat zongen. Ik dacht, ik moet daar toch even mee beginnen. Omdat ik weet niet of het uw ervaring ook is, maar in Leidse Rijn waar wij wonen, waar wij een gemeente hebben gesticht een aantal jaren geleden, is soms best heel lastig. Heel veel mensen zitten gewoon helemaal niet te wachten op God en het evangelie. En dat komt misschien ook wel omdat mensen gewoon best wel heel erg het gevoel hebben dat ze God niet nodig hebben. Heel veel zullen nog wel zeggen, ja, ik geloof dat er wel iets is. Maar er is niks in hen dat ook dan echt een verlangen geeft, op dat moment in elk geval niet, om op zoek te gaan. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met ook wel met rijkdom in dit land. En dan specifiek in bepaalde wijken ook wel. En ik weet niet precies hoe het hier is. Het zal denk ik heel verschillend zijn per wijk of per plek. Maar die rijkdom, Jezus heeft niet voor niks gezegd dat het voor een rijke moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Want er is wel heel snel een neiging om toch te vertrouwen op alles wat je hebt. Dat maakt je heel zelfverzekerd in plaats van Godverzekerd. Dus daar zit wel een link. En het is opvallend in die gelijkenis in dat lied dat we zongen dan Welkom thuis, de Vader geeft een feest. Dan zie je dan ook dat de eerste gasten, laten we zeggen de wat meer officiële genodigden, en uit de voorbeelden blijkt ook wel, dat waren ook wel heel welgestelde mensen. Er wordt gesproken over 5 span ossen of een nieuw huis gekocht. Die voorbeelden zijn er ook niet voor niks. Die laat het allemaal afweten. En uiteindelijk zegt de koning, nou ga dan maar naar de steegjes en straten buiten de stad. Hè. En daar komen de mensen. En er wordt gesproken over de armen, de kreupelen, de blinden. En dat is toch opvallend. Dus het is, ik denk dat onze uitdaging is om aan iedereen het evangelie te brengen. Maar ja, soms moeten we in het leven van een rijke eerst een soort van crisis plaatsvinden voor je echt beseft, ik heb God nodig. En toch is dat wel de opdracht. De opdracht is dat wij als dienaren van de koning uitnodigen. En de tekst die ik voor vandaag met jullie wilde lezen gaat er eigenlijk ook over. Dat wij zichtbaar zijn, dat wij een licht zijn voor mensen om ons heen. En lezen we uit Matteüs 5, lees ik enkele verzen. Vers 14 tot en met 16. Dus je kunt meelezen, ik zal niks projecteren, er zijn geen slides vandaag. Helaas, misschien een andere keer weer. Daar staat het volgende, Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus dat is eigenlijk de tekst die ik voor vandaag wil behandelen. En er zijn verschillende beelden die worden gebruikt. Jullie zijn het licht. Hè? En als je even daarvoor leest, wordt ook gesproken over het beeld van zout. We zijn zout als christen, als kerk. Maar er wordt ook een beeld gebruikt, en dat vind ik een heel mooi beeld. We zijn een stad die bovenop een berg ligt. En die kan niet verborgen blijven. En ik wil eigenlijk vooral op dat beeld vandaag inzoomen. En wat ik wil doen is eigenlijk niet zozeer dat we nou die tekst gaan nagaan en gaan we even vergelijken met andere teksten en zo, maar ik wil eigenlijk iets van de historische achtergrond daarvan geven. En dat wil ik met jullie doen. Maar ook uit deze verse blijkt dan, uiteindelijk staat er, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Nou, ook dat beeld van goede daden, in de tijd van Jezus, in die context, ging dat over het algemeen ook over zorg voor de armen. Er waren meer dingen, maar dat was wel een hele belangrijke. En ik vind dat wel heel mooi, want dat is eigenlijk historisch altijd een plek van de kerk geweest. Als de kerk zich, als je naar terugkijkt in de geschiedenis, ook in de vroege kerk, de eerste gemeenten en zo, je leest vaak, er was zorg voor de armen. Je leest zelfs bij de eerste Romeinse auteurs dat de christenen, die begroeven de doden van de mensen die dat niet deden, die gewoon op straat bleven liggen soms. De eerste ziekenhuizen werden opgericht door christenen. En die extra roeping, juist om voor de armen oog te hebben, die lezen we op verschillende plekken. Jezus zelf zegt ook in Lucas 4, vers 18, dat hij gekomen is om aan armen het goede nieuws te brengen. En hij is daarvoor eigenlijk zelf ook arm geworden. Hè? Zoals Paulus het heel mooi zegt in 2 Korinthe 8. Ten slotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven? Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Jezus is arm geworden, zodat armen rijk kunnen worden. En natuurlijk gaat het hier ook over een geestelijke armoede. Maar uit wat we zo meteen gaan ontdekken, zie je dat het ook voor Jezus betekent dat hij ook fysiek arm werd. Eenvoudig. Dat hij echt mens werd onder de mensen. In de meest eenvoudige vorm die je maar kon hebben in die tijd. Nou, laten we eens een kijkje nemen in de tijd van Jezus. Het Galilea van de tijd van Jezus. Want we weten natuurlijk het meeste over Jezus uit de jaren dat hij zijn bediening had. Heel even natuurlijk het geboorteverhaal, dan even dat fragment op de 12-jarige leeftijd dat hij in de tempel was. En, ja, en daarna, natuurlijk toen hij 30 was, dat zijn bediening begon, 3 jaar lang. Daar weten we het meeste over. Maar wat nou die hele tijd dat hij opgroeide? Als kind, als tiener, als 20er, hoe was zijn leven? Nou, ik wil met jullie gaan kijken. Ik zei al, het thema is stad op de berg. Ik wil met jullie kijken naar 2 plaatsen. Steden, is niet helemaal het goede woord, voor één wel, voor het ander niet. Maar 2 plaatsen uit de tijd van Jezus. En de eerste waar ik naar wil kijken is de stad Sepphoris. En ik had het er van tevoren nog even met Maurice over en die vertelde me dat hij daar geweest is. Hè? Kijk, waar zit Maurice? Daar. Klopt toch? Ja, dus die heeft daar de opgraving gezien van die stad. En ik ben ook in Israël geweest, jarenlang, toen we als gezin een keer daar waren. En dat vond ik heel mooi. Mijn vader weet er heel veel van, die heeft heel veel verteld. Maar daar zijn we niet geweest, dus als je precies wil weten hoe dat er nou uitzag, moeten we Maurice even vragen. Maar je kunt ook op internet wel wat plaatjes vinden en zo. Maar Sepphoris, dat kent u waarschijnlijk niet. Wordt ook niet genoemd in het Nieuw Testament. Wel in heel veel andere bronnen uit die tijd. Maar Sepphoris was een stad die gebouwd is door Herodes Antipas. En dat was dus de zoon van Herodes de Grote. En Herodes in die tijd, want eigenlijk was Herodes een vazalkoning van de Romeinse keizer. Nou, hoe ging dat in die tijd? Nou, dan kreeg je opleiding in Rome om maar wel een beetje trouw te blijven als koning. Dus dat ging op 12-jarige leeftijd was Herodes Antipas naar Rome gestuurd om opgeleid te worden. En hij kende Rome goed. Het is een beetje net zoals misschien mensen uit dorpen of zo op een gegeven moment mogen gaan studeren in de stad. En dan zien ze daar van alles. Maar in dit geval was voor zijn opleiding van belang dat hij een goede koning zou worden die loyaal zou zijn aan Rome. Nou, en daar had hij gezien hoe glorieus Rome was. En keizer Augustus had Rome helemaal verfraaid. Van hem is de uitspraak van keizer Augustus. Toen ik Rome zag, was het gemaakt van baksteen. Toen ik ermee klaar was, was het gemaakt van marmer. Dus Caesar wist hoe hij zijn stad moest transformeren in een monument van zijn rijkdom en zijn macht. En Herodes, Antipas, dus die koning was in de tijd van Jezus, die leerde van de meester, van de keizer. Dus toen hij terugkwam om als jonge man heerser, tetrarch was de officiële naam, van onder andere Galilea te worden, het gebied waar Jezus woonde, besloot hij dat hij een hoofdstad wilde hebben. Hij wilde ook laten zien, ik ben hier de baas, ik ben rijk. En dan is gelijk duidelijk voor iedereen hoe groot en hoe vol luister ik ben en mijn koninkrijk. Nou, en wat deed hij toen? Het was niet één plaats of één stad die zijn goedkeuring kon wegdragen. Dus hij heeft een klein bestaand stadje, ging die ombouwen in zijn hoofdstad. En hij koos voor Sepphoris. Dat moest zijn rijkdom en zijn macht weer spiegelen. En we lezen onder andere bij de historicus Flavius Josephus over, en zijn tijdgenoot van Jezus, over Sepphoris. En dat werd het ornament van Galilea genoemd. Als je in Galilea ergens naartoe wilde gaan, je zegt, nou, dat is de place to be, zeg maar het Dubai van Galilea, hè, dan ging je daarheen. En sinds de jaren 80 hebben verschillende teams Sepphoris uitgegraven. En de stad was de grootste van de regio. Met steen geplaveid, volgens de laatste technieken gebouwd, met een rioolsysteem dat zo vakkundig was aangelegd dat het nog 500 jaar later intact is gebleven. Dus dat bleef eeuwenlang goed. En de archeoloog ontdekte ook een Romeins stadspatroon met twee hoofdstraten die de stad doorkruisen. Dat zie je bijna alle Romeinse steden, hè, dat patroon van een soort van kruis. En dat was ook wel heel handig, want hoe dichter je eigenlijk bij het centrum woonde, hoe hoger je sociale status ook was. En het doel van het leven is natuurlijk om hoger op te komen, steeds dichter in het centrum van de stad. En in het midden stond natuurlijk ook het paleis. Nou. Dus zo was Severus ontstaan. Je had zwembaden, je had een soort fitnesscentrum, dat heette een gymnasium. En er was een bank, een grote tempel voor de goden van Rome. En als klap op de vuurpijl een theater voor zo'n 4.000 à 5.000 mensen. Daar zal ik nog op terugkomen. Maar goed, dan kun je afvragen. We weten in de tijd van Jezus dat de mensen het niet zo breed hadden. En dan is de vraag, hoe financiert Herodes Antipas dat? Iemand een idee? Belasting, natuurlijk. En kijk, in onze tijd wil men het vooral gemakkelijker maken. Maar dat was toen niet het geval. Er was echt een keur aan belastingen. He, je had tempelbelasting, oogstbelasting, een persoonsbelasting, importheffingen, belasting op wegen, bruggen en marktgoederen. En alles werd natuurlijk heel eerlijk geïnd door een groep die we ook wel kennen uit het Nieuw Testament, namelijk de tollenaars, precies. Ja, en die stonden inderdaad niet in de gunst van het hele volk. Daar ging wel eens wat mis. Dus er waren ontzettend veel belastingen. Maar laten we even om een beeld te hebben, want er zijn een aantal onderzoekers die hebben uitgerekend hoeveel belastingen totaal werden geïnd voor de gewone man, zeg maar. Hoeveel procent van het inkomen van de gewone man denkt u dat opging aan belastingen in de tijd van Jezus, dat Jezus opgroeide? Iemand een suggestie? 5%. Dat is wel heel veel, hè? Hoeveel is het voor ons? Ja. Ja, precies. Nou, historici schatten dat het 70% is geweest. 70%. En de meeste mensen hadden het al niet breed. Hadden moeite om rond te kunnen komen. Nou, ik denk dat tarief van 70% hier niet door de Tweede Kamer zouden komen. Maar het is dus ook niet verwonderlijk dat de kloof tussen rijkdom en armoede enorm was toegenomen in die tijd. Alle oude wetten, die al eeuwenlang er waren, hè, zoals het jubeljaar en zo, die waren allemaal gemaakt door God om te zorgen dat er een soort van herverdeling af en toe kon plaatsvinden. Zodat de rijken niet steeds rijker zouden worden en de armen steeds armer. Maar dat ook arme families weer grond terug zouden kunnen krijgen na verloop van tijd om weer een nieuwe kans te krijgen. Er zaten hele rechtvaardige principes, ook in de Torah. Maar dat werd allemaal uit de voeten getreden in die tijd. Er was dus niet echt een grote middenklasse. Er was een kleine groep rijken en een hele grote groep armen. En dan begrijp je ook waarom het in de gelijkenis van Jezus heel vaak gaat over afwezige landheren en gehuurde werkers. Dat was namelijk de praktijk in die tijd. Landeigenaren leefden bijvoorbeeld in weelde in Jeruzalem en lieten alle gewone mensen bijna als een soort van slaven voor zich werken. Dus Herodes had helemaal gelijk, kon bouwen door zijn belastingen. En die belastingen leverden ook een heleboel grond op. Want mensen konden dat niet betalen en moesten in ruil daarvoor hun grond geven aan Herodes. En zo werd Herodes steeds meer een groot grondbezitter en kreeg hij steeds grotere delen van heel Galilea in handen. Nou, ik zei het al, vandaag, hè, ik neem echt best wel veel tijd om wat meer historische achtergrond en details te geven. Dat doe ik heel bewust, ik doe dat echt niet altijd, maar in dit geval wel, want hierdoor gaan we zo'n tekst als die we lazen, die stad op de berg, gaan we gewoon beter begrijpen. Dus ik hoop dat u nog even met mij doorgaat en ik hoop dat dat ons meer zicht geeft op Jezus, op de boodschap die Jezus heeft. Maar goed, we hebben gekeken naar Sepphoris, dat was duidelijk, hè? Dat was dat ornament van Galilea, prachtige stad met luxe gebouwen. Dan gaan we nu kijken naar een andere plaats en dat is echt een contrast met Sepphoris. En dat is het stadje, het dorpje Nazareth. Nou, die kennen we natuurlijk wel uit het Nieuwe Testament, hè, de plaats waar Jezus opgroeide. Nou, archeologen hebben niet alleen Sepphoris opgegraven, ze hebben ook Nazareth opgegraven. En daardoor weten we nu meer over het plaatsje, het dorpje waar Jezus opgroeide. Allereerst, hoe groot was dat eigenlijk, hè? Nazareth? Ik weet niet, zijn er mensen hier die in een dorpje wonen hier in de omgeving, of dorp, of plaats, dus niet in Aalsmeer zelf? Toen ik op de Google Maps keek, zag ik bijvoorbeeld Kudelstaart liggen. Wie woont er in Kudelstaart? Iemand hier? Kijk, hoeveel inwoners heeft Kudelstaart?
Echt heel veel.
Veel, hè? Ik meen tegen de 9000. Ja, maar is iemand die zegt, nee, daar ga ik onder. Ik woon in een dorpje minder, ja? 3000, hoe heet het dorpje? Nieuwveen, 3000. Gaat iemand onder de 3000? Aalsmeerderbrug. En hoeveel inwoners ongeveer? Oké, ja, dat is al een goed teken dat het lekker klein is, precies. Oké. Maar goed, het laagste bod wat we hebben is dus 3000 op dit moment. Hè? Hoeveel inwoners denkt u dat Nazareth heeft? Overleg even met de buurman, buurvrouw, van even kijken wie het goed heeft. 500 hoor ik hier. 300. 2000. Zal ik het u verklappen? Sommige staat er redelijk dichtbij. 200. 200 mensen. Dat is niet veel. En gezien de familiestructuren uit die tijd, betekent dat het dorpje Nazareth waarschijnlijk uit een paar families bestond. Enkele grote families. Dus, samengevat, Nazareth was echt een onbetekend gehuchtje waar iedereen elkaar kende. Hè? En de historicus Josephus, die leefde ongeveer in dezelfde tijd van Jezus. En hij is heel lang generaal geweest in Galilea en hij kende de streek dus goed. En hij noemt in zijn geschriften 45 plaatsen in Galilea. En hoe vaak noemt hij Nazareth? Geen enkele keer. Geen enkele keer. En ook in de oude rabbijnse geschriften komen we Nazareth ook niet tegen. Wel ruim 60 andere plaatsen. Maar Nazareth was blijkbaar te onbetekenend om genoemd te worden. Dus in het Nieuwe Testament wordt Nazareth natuurlijk wel genoemd. Maar niet altijd in een positief licht. Nathanael zegt bijvoorbeeld hardop toen hij over Jezus hoorde... Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja. Hij kon het weten, want hij woonde in Cana. Dat lag 10 kilometer van Nazareth vandaan. En hij had zoiets van, Nazareth, dat meen je niet, hè? Kan daar iets goeds van aankomen? En dat blijkt ook wel uit de opgravingen. Nazareth deed niet mee. Er waren geen publieke gebouwen of geplaveide straten. Nazareth had geen riool. Daarvoor waren waarschijnlijk de steegjes. Er zijn geen gouden munten gevonden, geen zilveren, slechts enkele bronzen munten. En dat duidt ook op armoede. De huizen in het dorp van Jezus hadden geen stenen vloeren, geen muren met fresco's. Mensen leefden gewoon op een aardevloer. De muren waren opgetrokken uit veldstenen met klei ertussen. Sommige huizen waren tussen de rotsen gebouwd. Jezus groeide dus op in een dorpje met arme boeren en arme vaklui. Men had geen uitgebreid menu, waarschijnlijk alleen maar brood, olijf, wat groente en vis waren waarschijnlijk voor de meeste inwoners al te duur. De meeste mensen hadden maar één stel kleren per persoon. En men heeft ook de botten uit die tijd onderzocht. En daardoor blijkt dat de inwoners een gebrek hadden aan ijzer en proteïne. En was waarschijnlijk vatbaar voor ziekte. Sommige onderzoekers schatten zelfs dat de helft van de populatie tijdens de geboorte zou sterven. Omdat de armoede groot was. Denk daar eens over na. En de gemiddelde leeftijdsverwachting was ook niet erg hoog. De Bijbel geeft ook aanleiding om te vermoeden dat de familie van Jezus het niet erg breed had. Dat weten we ook door de Joodse wetgeving. In Leviticus 12 lezen we dat een moeder na de geboorte van haar oudste zoon een mannelijk lam moet offeren. Maar als ze dat niet kan betalen, 2 tortelduiven. Gewone duiven. 1 als brandoffer, 1 als reinigingsoffer. Nou, geloof me, als je een offer ging brengen, je ging een hele reis maken naar Jeruzalem. Om voor je eerste kind, je oudste zoon, een offer te brengen in de tempel. Dat was iets heel belangrijks. Iets groots om te vieren. Net als mensen nu misschien al heel lang sparen voor de bruiloft van hun kind die er aankomt. Dat is iets, daar doe je je best voor. Daar leg je wat voor apart. Ook heb je heel weinig, je legt er toch wat voor apart. Dat deed men ook voor dat offer. Pas als je het echt, echt niet kon betalen om een lammetje te kopen, dan kocht je 2 duiven. En wat lezen we over Jozef, Maria en Lucas 2? Ze kochten 2 duiven. Maria en Jozef konden zich geen lam veroorloven voor hun eerstgeboren zoon, terwijl ze wisten dat hij de Messias was. Toen onze Heer naar de aarde kwam, werd hij geboren in een gezin dat nog niet eens een jong lammetje kon kopen als offer voor hem. Hij moest zelf een lam worden. Jezus woonde 90% van zijn leven in een arm dorp, waar men wist wat ziekte en lijden en armoede was. En toen zijn bediening begon, kreeg hij ook geen mooie woning. In Matthäus 8 zegt hij over zichzelf, de vossen hebben holen, En de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste leggen. Hoe noemen we iemand vandaag de dag die geen plek heeft om te slapen? Ja, zwerver, dakloos. Toen ze hem vroegen om de tempelbelasting te betalen, had hij geen stuiver op zak. Had wel andere manieren daarvoor. Toen hij stierf, had hij geen uitvaartverzekering. Hij bezat geen land waar een graf kon worden gemaakt. Hij werd begraven in het graf van iemand anders. De arme Jezus werd begraven in het graf van een rijke. Het is ongelooflijk, toen de koning van alle koningen onze wereld binnenkwam, kon er nog geen lammetje worden gekocht om dat te onderstrepen. En toen hij stierf, had hij zelfs geen eigen graf waar zijn lichaam kon rusten. Nou, we hebben een vogelvlucht even gekeken naar deze twee plaatsen uit het Nieuw Testament, of uit de tijd van Jezus. Hè. Sepphoris, die showstad, zeg maar, en dat arme kleine dorpje Nazareth. Laten we die nou eens even tegenover elkaar plaatsen. Contrasteren. En dat is ook niet zo moeilijk, want ze lagen ook tegenover elkaar. Er zat slechts 5 kilometer tussen. Sepphoris op een hoge heuvel, de Joden noemden dat ook wel een berg. Sepphoris op een hoge heuvel van 1200 meter, in die omgeving was het vrij hoog. En Nazareth lag ook op een heuvel, wel iets minder hoog. Maar als Jezus op de heuvel van Nazareth stond, dan kon hij het rijke Sepphoris zien liggen. De showstad van Herodes Antipas. Je kon er niet omheen. Het was een stad op een berg die niet verborgen kon blijven. Dat was jarenlang het uitzicht van Jezus toen hij opgroeide. Stad op een berg. En de ultieme showplek van Sepphoris was het amfitheater. Daar werd de kloof tussen rijk en arm pas echt duidelijk. Als je rijk was, dan kwam je door een andere ingang, met stoelen op de eerste rij, met een leuning. En soms stond je naam zelfs in steen gebeiteld. Dan zat je gebeiteld. Daar komt die uitdrukking ook vandaan. Dat heb ik zelf ook gezien bij een beroemd Romeins amfitheater in Turkije. Dan zag je echt namen van rijke mensen in de stoelen uitgebeiteld. Het gewone volk mocht dus niet in het vak van de elite komen. Het doet een beetje denken aan de skyboxen van onze voetbalstadia. He, of op andere plekken waar je dat soort schijningen ziet, is dat je bij vluchthavens aparte lobby's hebt voor misschien rijke mensen die meer betalen voor hun reis en zo. Dat zijn allemaal van die ontwerpen die je vaker ziet in de wereld om de rijken een beetje te scheiden van, nou, laten we zeggen, meer gewone mensen. Nog één interessant gegeven over Jezus en dat amfitheater. We weten uit de bronnen dat Herodes werklui en ambachtslieden uit de omgeving van Sepphoris had aangesteld voor de bouw van zijn theater. En het Griekse woord dat in die bronnen wordt gebruikt is tekton, ambachtslieden. Dat waren de mensen die dus ook hielpen bij het bouwen van gebouwen, steenbijten en zo. Dat is een woord dat wordt gebruikt, is tekton in het Grieks. In Markus 6, vers 3 lezen we over Jezus. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zuster hier niet bij ons. He, daar blijkt ook weer, ja, die kennen we wel. Dus de mensen uit Nazareth, die kennen elkaar. Maar er staat, hij is toch die timmerman. Weet waar in het Grieks staat? We hebben het al gewoon vertaald met timmerman, dat mag. In het Grieks staat gewoon tekton. Ambachtsman. Dus, er is een hele goede kans als Herodes de tekton uit de omgeving opdraagt, gebied, om zijn showstad te bouwen. Een hele goede kans dat Jozef met zijn zoons door het dal naar Sepphoris moest om daar te bouwen aan de stad van de rijken. Dus Jezus is daar ongetwijfeld veel geweest. Om te werken wellicht, of anders gewoon om daar op bezoek te zijn of iets te doen. Jezus kende de kloof tussen arm en rijk. Hij zag de rijkdom en macht van Sepphoris en ging dan weer naar zijn eenvoudige huis. Maar ook al groeide hij zo op, toch was hij niet jaloers op de rijken. Hij haatte ze niet. Hij hield van hen. Hij was bewogen met hen. Hij wist dat rijkdom in zichzelf niet verkeerd is, maar dat wel mensen kan verblinden, zodat ze zelfverzekerd zijn in plaats van Godverzekerd. Vandaar dat hij, zoals ik al aanhaalde, ook zei dat het voor een rijke moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar toch vind ik het wel heel bijzonder dat Jezus zo'n diepe liefde had voor de rijke jongelingen uit zijn tijd. Ondanks dat zijn eigen familie en volksgenoten werden uitgebuit door de rijken. Veel mensen konden in de tijd van Jezus die liefde niet opbrengen. De sociale onrust nam toe, dat zie je ook op deze tijd in de wereld. In gebieden waarin de gelijkheid te groot wordt, krijg je sociale onrust. Of er ontstaan migratiestromen en allemaal dat soort dingen. Dat zien we in onze tijd ook, dat was toen niet anders. Mensen konden die liefde niet opbrengen. Zo lees je bijvoorbeeld in Handelingen 5, dat Gamaliel wijst naar een aantal opstandelingen die opkwamen vanuit de armen, vanuit het volk tegen de rijken. En ook vooral tegen de Romeinse bezetter. Maar er zat ook gewoon een sociale kwestie achter. He, en op een gegeven moment wordt er ook een zekere Judas genoemd. In vers 37 lezen we van Handelingen 5. Zegt Gamaliel, na hem was er Judas de Galileër. Kan dus net als Jezus ook uit Galilea. En dan zegt Gamaliel, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Josephus schrijft ook over hem. Judas de Galileër had een bende samengesteld en vertelde, jullie zijn lafaards als we nog lange belasting betalen. En ze gingen toen naar Sepphoris om het wapenarsenaal te overvallen. En zo met een gewapende opstand proberen de boel over te nemen. En dat mislukte falikant. Nou, er zijn onderzoekers, er zijn wel discussies over, maar wanneer heeft het nou precies plaatsgevonden, die opstand van Judas, waar in Handelingen 5 over lezen. De meeste mensen zeggen, nou, waarschijnlijk was dat toen Jezus ongeveer 10 jaar oud was. Dus daar zijn wel discussies over wanneer het precies geplaatst moet worden. Maar wat in ieder geval wel zeker is, is als er zo'n gewapende opstand plaatsvindt in de stad waar je op uitkijkt, dan is dat natuurlijk het gesprek van de dag in Nazareth. En uiteindelijk is die Judas daar in Sepphoris gekruisigd. En we weten allemaal niet precies hoe het is gegaan, maar het zou maar zo kunnen dat er enkele mensen uit Nazareth ook betrokken waren bij die opstand. Misschien hebben sommigen wel hun zonen verloren. En het zou ook kunnen zijn dat Jezus als kind dus getuige was van de kruisiging van een Galileër door Rome. In dit geval door Herodes. Hij zag hoe mensen korte metten maakten met mensen die spraken over andere koninkrijken. Maar toch hield het Jezus niet tegen. Hij was gehoorzaam tot de dood. Tot de dood van het kruis. En hij verkondigt het koninkrijk en roept ons op om hem te volgen. En in het koninkrijk van Jezus, koninkrijk van zijn genade, van vergeving, van zonde, daar is geen scheiding tussen arm en rijk. Jezus heeft een andere stad op het oog. Hij keek altijd naar die stad op de berg, maar hij zag eigenlijk een hogere stad. Die had hij voor ogen. Hij zegt in Matteüs 5, we hebben het gelezen, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem volgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dus Jezus spreekt tegen mensen die zich hebben verbonden met het koninkrijk. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie moeten elkaar dienen. Geef liever dan dat je ontvangt. Maak je niet zorgen of je wel genoeg verzekerd bent. Maak je liever zorgen over je ziel. Zorg dat je licht niet verborgen blijft, maar schijn op de donkere plekken. Verlicht de Nazarethplekken. Wees dus ook een levende steen hier, in de plaats waar je woont. We mogen nu al bouwen aan de stad die Jezus voor ogen heeft. De stad op de berg die ooit zal komen, het nieuwe Jeruzalem. En als jij dient, dan bouw je mee aan die stad. En als je geeft, dan bouw je mee aan die stad. Als je naar wezen hebt omgezien, dan bouw je mee. Als je een gevangene bezoekt, dan bouw je mee. Als je een vreemdeling opvangt, dan bouw je mee. Als je een zieke bezoekt, dan bouw je mee. Als je vijanden lief hebt, en ga zo maar door. Laat het evangelie in woord en in daad uitdragen. Dan bouwen we mee. Een kort voorbeeldje. Want om mee af te sluiten, om het concreet te maken. In Leidse Rijn, waar wij wonen, ik zei het al in het begin, wij vonden het best lastig. Hoe brengen we hier nou het evangelie als mensen helemaal niet op zitten te wachten? En tegelijkertijd hebben we wel ontdekt, ook als kerken, toen we er voor gingen bidden en over na gingen denken, hé, er zijn wel plekken waar we wel verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld door samen te werken bij een voedselbank, of door maaltijdgroepen te starten. En van daaruit zijn mensen nu ook bij de overcursus terechtgekomen. Er zijn soms veel meer mogelijkheden dan je zelf voor ogen hebt. En je moet ook gewoon bidden en heel specifiek kijken in je eigen omgeving. Wat is hier de nood? Een klein voorbeeldje voor Leidse Rijn. Afgelopen week was de week van gebed. Als kerken bidden we samen en we hebben het begin van de week van gebed met alle kerken een soort van missionair plan ondertekend. Het heeft heel wat jaren gekost om daartoe te komen. Maar katholiek, PKN, Pinkster, evangelisch, dus baptist en nou ja, alle kerken doen mee. We hebben gezegd, nou ja, we willen proberen samen te werken als er nieuwe projecten zijn in een bepaalde wijk, dat we dat samen als kerken ondersteunen. Dat is heel mooi. Klein voorbeeldje wat we nu mee gaan beginnen. We kwamen bijvoorbeeld achter dat, ook al zijn er heel veel mensen die misschien helemaal niet op God zitten te wachten, er zijn een bepaalde noden in de wijk. Zo is er bijvoorbeeld een grote nood, dat er nauwelijks vrijwilligers zijn voor scouting en dat soort dingen. En er is iets van een wachtlijst van honderden kinderen. En ik hoorde over een scoutingconcept in Duitsland en andere landen, dat heel succesvol is, dat vanuit kerk wordt gegeven, dat heet Royal Rangers. En zo... En dat is eigenlijk een hele mooie combinatie van het evangelie delen en scoutingachtige vormen. Ze zeiden, jongens, zullen we dat niet als kerk gewoon proberen vorm te geven in deze wijk? Ze komen elke week, komen de kinderen. Kun je iets vertellen over Jezus? Je neemt ze mee op kampen, waarin ze God leren kennen. Ik heb met mensen gesproken in andere landen waar dat gebeurt. En hebben ze een kleine gemeente heeft soms een groep van 100 kinderen, waarvan vaak de helft of meer buiten de kerk zijn. Waar verschillende van tot geloof komen. Nou, dat is gewoon een concrete nood. Nou, we zijn daarmee begonnen. We gaan in maart beginnen. We hebben net vorige week de aanmeldingen opgegooid. En binnen een paar dagen zaten we al aan onze max. We moeten nu een wachtlijst openen. Voor mensen die dat willen doen. Ik was echt verbaasd. En dat begon ermee gewoon door te bidden en te kijken. Heer, waar zijn openingen? Wat kunnen we doen als kerken? Ja, we lopen tegen dingen aan. Maar waar zijn plekken om relaties te bouwen? Dat is maar een klein voorbeeldje. En ik wil jullie eigenlijk uitdagen om hier samen ook in zo'n week van gebed samen te bidden en na te denken van, nou hier, waar zijn onze kansen om uw licht te laten zien? Om iets van die stad te bouwen. Dus bid daar samen voor en droom daar samen voor. En het hoeft ook niet gelijk heel groot. Het is heel klein. Misschien een maatgroepje in je eigen plaats, wat dan ook. Kijk gewoon en bid waar de Heer je roept. Maar het is wel heel belangrijk dat we zo ons licht laten schijnen voor de mensen. Dus daar wil ik mee eindigen met die tekst. Hè. Laat je licht schijnen voor de mensen. Wees als die stad op de berg. Daar waar je woont en werkt. Daar waar de geest je zendt. Zodat ze jullie goede daden zien. En eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Amen.